Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de naam van geschonken, of bij de voortganger rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 124, het eerste en het vierde vers. Zendbrief van Paulus aan de Filippenzen, het derde hoofdstuk.
Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, zie op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen, en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht Israëls, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreërs, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is, in Christus Jezus. Zovele dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Weest mede mijn navolgers, broeders, en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikwijls gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat ze vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf, welker God is de buik, en welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit ook wij de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen.
Geliefde, laten wij ons nu voor God verootmoedigen en hem om zijn genade smeken. Heere God vol majesteit en heerlijkheid, die uw plaats in de hemel gebouwd hebt, waar omringd zijt van de heilige engelen en de zielen dergenen die in Christus ontslapen zijn, die u altijd dienen voor uw troon, die ook bij ons op de aarde wilt zijn, in zonderheid bij een verbroken hart en een verslagen geest, waar er twee of drie in uw naam vergaderd zijn, daar wilt u wonen, uw wandelingen maken, tussen de zeven gouden kandelaren. Daar houdt u de zeven sterren, de opzieners der gemeente in uw rechterhand, opdat ze doen en spreken mogen wat u behaagt. O overste van de koningen van de aarde, dierbare vorst van uw gemeente, bruidegom van uw bruid, die uitziet naar de dag der bruiloft, sterk onze harten ook ditmaal door uw genade. En als wij in deze uren van dankzegging zullen samenkomen rondom uw woord, kom u dan tot ons en verlevendig u dan ons hart tot uw vrezen, opdat we doordrongen en vervuld werden met een heilige geest, opdat we u behagen mochten, lopende de loopbaan die gij ons voorgesteld hebt, maar die ge ook voorgegaan zijt, u volgende in het spoor der gerechtigheid, met het oog op u geslagen, overste leidsman en voleinder van het geloof. Geef ons kracht, Heere, dat we de week mogen aanvangen toegerust met uw genade, vanuit die schuilplaats mogen spreken en mogen leven, door die verborgen kracht meer dan overwinnaars zijnde, over onszelf, over de verdorven begeerte van ons hart, over al dat kwade en boze wat dagelijks uit ons leven naar boven borrelt, dat de wereld het zou zien dat we een ander vaderland zoeken, dat we in Sion geboren zijn, dat we een ander goed op het oog hebben, dat gij onze God zijt. Laat het zijn kracht doen in de maatschappij waar ge ons een plaats gaf, opdat er zoveel die nog vervreemd zijn van het leven der genade aan ons mochten zien en uit onze mond mochten horen dat er een goed is dat op de wereld niet te vinden is, een onzichtbaar goed weliswaar, maar daarom een eeuwig goed, opdat ze met ons mochten gaan en met ons mochten zoeken u den Heere en uw gerechtigheid, om daardoor bevrijd van zichzelf, van de zonde, van de wereld, van de macht, van de boze, u te mogen dienen in de vrijheid van uw genade. Heere, laat ook uw woord tot sterkte zijn voor uw zuchtend en bekommerd en vaak bestreden volk. Zij die ook vanmorgen aan de bediening van het avondmaal hebben deelgenomen en die vaak daarna zo geslingerd kunnen worden, of ze wel een toegang hadden tot die dis, of hun werk wel waarheid was. Soms missen ze de bevestiging van hun staat. Soms missen ze het licht over hun doen. Soms weten ze niet waar ze goed aan doen, Heere God. Ach, gij die de duisternis doorboord hebt, met het licht dat nu ontstoken is, tot kennis van de zaligheid in onze schuldvergiffenis, laat ze ook daarin hun troost en hun heil mogen zoeken. Ja, laat ze zich mogen verlaten op uw gerechtigheid en op uw barmhartigheid, want die is groot. Laat ze niet voortgaan de grond van hun komen tot u te zoeken in enige gestalte des harten, maar in de lieflijke, vriendelijke en welmenende verkondiging van uw dierbare evangelie. Laat ze daar de grond van hun vrijmoedigheid zoeken, want, Heere, gij zoekt het verlorene. Gij zoekt het weggedrevene. Gij zoekt degene die geen helper hebben. Gij zoekt het afschrapsel en het uitvaagsel dat geen waarde heeft in zichzelf, maar dat zich verlaat door uw genade op uw gerechtigheid. Ja, Heere, wil ook met ontferming bewogen zijn over zoveel die niet aan geweest zijn. Daar zijn erbij die hebben jaren en jaren met ons hier het avondmaal zien bedienen, en nog steeds staan ze van verre, nog steeds weigeren ze zich te buigen aan uw voeten. Heere, u kent alle beletselen en u weet hoe hard het hart is, u kent ook de kommer daarover en de zorg daarover. Heere, dan mocht u ook uw woord vanavond zo willen toespitsen op hun hart, dat ze zich gewonnen zouden geven, dat ze niet langer in het kamp van de vijand zouden staan, dat ze niet langer op twee gedachten zouden hinken, maar dat ze tot die onberouwelijke keus zouden mogen komen. Het is nu nog niet te laat. Uw armen zijn nog uitgebreid. Het zal toch zo erg zijn. Gezegd het in uw woord van die mensen die het uitriepen aan het einde van hun leven toen ze stonden voor de gesloten poort. Doe mij open, doe mij open. Gij hebt op onze straten geleerd. Wij hebben in uw tegenwoordigheid gegeten en gedronken. Maar dan zult gij zeggen, ik ken u niet, ga weg van mij. Gij werkers der ongerechtigheid. Gij kwam niet om u voor mij neder te buigen. Gij was te hoogmoedig om van genade te leven. Gij had een andere hoop dan de hoop van het kruis. Gij bleef van verre staan aan de zijde van de vijand, van mijn tegenpartij. O God, laat het eens zien dat ook het afblijven het doen is van een keus. Al is het dan misschien dat er worstelingen zijn, al is het dan misschien dat ze zich niet voetstoots prijsgeven aan die gedachten van de zulken die kloppen zullen op de gesloten poort, maar toch die niet voor mij is, die is tegen mij. En die de naam van de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, laat de ernst eens wegen op het hart, opdat ze toch niet vrijblijvend buiten zouden staan, maar dat er geweld gedaan mocht worden op uw koninkrijk, en ze heden mochten kloppen. Nu wordt de deur nog geopend, nu is de weg nog niet gesloten, die smalle weg die naar het eeuwige leven leidt. Geef u ook onze kinderen en onze jongens en meisjes een zegen. Heere, dat het iets zou doen in hun hart. Dat ze niet alleen zouden letten op de lengte van de diensten, op de warmte in de kerk, maar dat ze iets zouden zien van de heerlijkheid, van het kruis, van de bevrijdende kracht, van het bloed, van de zalige dienst van God, van de beginselen, van de eeuwige vreugde. O, uit hun mond zou u toch sterkte gegrondvest en lof worden toebereid. Doe het ook in deze uren, opdat ze tot die bestendige keuze kwamen in hun jonge jaren. De wereld gaat toch voorbij en het lachen van deze wereld is nog vol smart. Laat ze eens zien, Heer, wat een arbeid dat u aan hun ziel ten koste legt. Wat een voorrecht dat ze mogen hebben boven de kinderen der heidenen, die nooit de weg der zaligheid gewezen worden, die niet weten van schuld en van zonde, nog van verlossing en ontferming, opdat ze in hun jonge jaren aan hun schepper gedenken mochten. Heere, gedenk u ook aan alle die ziek zijn achtergebleven, die in ellende en moeite, die in rouw en eenzaamheid hun weg gaan, en ontferm u zich over hen. Gedenk aan al de nood der christenheid, en erbarmen met land en volk, wil ons vorstenhuis graven, onze koningin leiden, in het spoor van uw gerechtigheid, opdat ze het volk mocht voorgaan, in de vreze van uw dierbare naam. Ge zijt onze enige verwachting beide, in leven en in sterven, hoor ons dan, naar de trouw van uw onverbrekelijk verbond, om de bloedstorting van het vlekkeloos lam, onze dierbare Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Amen. Laat ons zingen Psalm 142, het tweede, vierde en vijfde vers. Van dankzegging en nabetrachting op het heilige avondmaal aan u willen bedienen, staat in Filippenzen 3, de versen 20 en 21. Filippenzen 3, vers 20 en 21. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere, Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat het zal vergelijkvormig worden zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Deze tekst spreekt ons van de wandel of van het burgerschap der gelovigen. En wij willen dan ten eerste uw aandacht bepalen bij de openbaring hiervan en in de tweede plaats ook bij de toekomst hiervan. Dus het gaat over het burgerschap van de gelovigen. En hoe openbaart dat zich nu en welke toekomst heeft dat? Geliefden, dit is een woord uit de brief die Paulus geschreven heeft toen hij verkeerde in de allerellendigste omstandigheden. Hij zat namelijk in de gevangenis. En dat is zelfs voor een kind van God niet gemakkelijk. In de gevangenis, niet omdat hij gestolen had of gelogen of enige andere openbare zonde gedaan had, maar hij zat in de gevangenis omdat hij alleen wenste te vertrouwen op de genade en op de barmhartigheid van hem die zijn Heere Jezus Christus geworden was. Daarom zat hij in de gevangenis. En in plaats dat hij daar nu alles aan elkaar zit te kermen over zijn akelig lot, is hij innerlijk bewogen over de toestand in de gemeente der Filippenzen. In de stad Filippi was een gemeente van Christus. En Paulus heeft wetenschap van deze gemeente gedragen. Hij heeft ook, waarschijnlijk door boden, door brieven, gehoord dat die gemeente te Filippi in gevaar verkeerde. In gevaar namelijk van te verkoelen in de liefde van Christus. In gevaar van onderlinge verdeeldheid en verscheuring. Dat heeft hij gehoord. En in plaats dat hij nu een heel breed betoog opzet over zijn banden en over zijn moeite en over zijn verdriet en over zijn eenzaamheid en dat hij toch allemaal onschuldig was en dat het toch allemaal zo vreselijk was, dat ze hem nou toch in de gevangenis gezet hebben. Ik zeg, in de plaats daarvan is hij met innerlijke ontferming bewogen over die gemeente van Filippi. En hij schrijft aan deze Filippenzen deze brief. Die schrijft hij met tranen. Zijn ziel is beroerd, niet over zijn banden en niet over zijn gevangenschap, maar zijn ziel is beroerd over de toestand daar in Filippi. Wat was er gebeurd? Wel, daar in Filippi, daar waren mensen de gemeente van Jezus Christus binnengekomen. Leraars nog wel. En die mensen die hebben ook gesproken het evangelie zoals Paulus dat verkondigd heeft. Ze hebben ook genoemd de naam van de Heer Jezus Christus. Maar ze hebben ter wille van de daar in Filippi wonende onbekeerde Joden, die dus niet tot het christendom bekeerd waren, die nog in hun oudste Joodse inzettingen voortleefden, in hun oude Joodse godsdienst, die dus krachteloos geworden was, naar het woord van Paulus. Hij zegt, als je nu nog laat besnijden, dan is Christus je van geen waarde. Als je nu nog de offer brengt, dan verloochen je het enig offer. Nu, daar waren mensen binnengeslopen die dus wel het evangelie predikten, maar bij die prediking van het evangelie wilden ze toch ook de onbekeerde Joden te vriend houden. Ze zeiden tegen de christenen te Filippi, die bevrijd waren door de kracht van Gods genade, ze zeiden, ja, het is wel goed dat jullie van Jezus gehoord hebben, en het is wel goed dat je hem je schuld en je zonde beleden hebt, en gelooft in zijn barmhartigheid en genade, maar dat gaat zomaar niet, daarbij moet je toch ook de vaderlijke inzettingen handhaven. Daarbij moet je toch ook zorgen dat je de Joden geen ergernis geeft. Je moet zien te geven en te nemen. Je moet die mensen niet voor het hoofd stoten. Je moet de vrede bewaren. Je moet met elkaar proberen te wandelen in deze wereld. Zo hebben ze dat voorgesteld daar in Filippi. En dat heeft natuurlijk altijd een schijn van waarheid. Zo zijn er vandaag nog duizenden valse leraars, de kranten staan er vol van, en allerlei publiciteitsmedia, die braken het op allerlei manieren uit. Daar gaat schier geen dag voorbij, of op allerlei wijzen wordt heus nog wel uit de Bijbel gelezen en uit de Bijbel gepreekt. En er is haast geen toespraak op geestelijk gebied, of de naam van de Heer Jezus wordt er ook wel in genoemd. Je zou zeggen, als je dat allemaal zo hoort, dan is het toch nog niet zo slecht in ons vaderlandje. En dan gaat het toch nog heel aardig in de kerk van Nederland en onder het volk van Nederland. Want er zijn toch nog zoveel volken waar die naam bijna niet gehoord wordt, waar die naam nimmer doorklinkt. Vergis u niet. Vergis u niet. Paulus was met grote kommer bezorgd over die gemeente van Filippi. Ja, maar waarom dan, zult u zeggen? Is dat nou zo erg? Die mensen zoeken toch ook de vrede? Die mensen die zoeken toch ook het samengaan vanuit de Bijbel? Die mensen die willen toch ook telkens zich weer opnieuw laten beïnvloeden en laten aanspreken door het woord van God? Ja, zegt Paulus, dat is wel waar. Zij spreken wel uit de Bijbel. En zij noemen de naam van de Heere Jezus Christus wel. Maar het is slechts zijn naam. Ze hebben geen oog voor zijn werk. Ze hebben geen oog voor de wezenlijke betekenis van die Christus. Zij noemen wel de naam van Jezus Christus, maar het is niet voluit de Christus der schriften. Wat ontbreekt er dan aan? Nu zegt Paulus, dat is heel gauw te onderkennen. Daar moet u maar goed op letten. Ze praten wel over de Heere Jezus, maar zij schuwen het kruis van de Heere Jezus. Zij willen om de Heere Jezus, om zijn woord, om zijn dienst, geen smaadheid leiden, geen offer brengen, geen kruis dragen. Zij willen niet uitgeworpen worden om zijnentwil en zij willen geen moeite en geen verdriet om zijnentwil. Begrijp u? Dat is dat christendom wat nu ook volop bloeit, ook in ons arme vaderland. Dat christendom dat er zich op verheft litten zijn van een christelijke kerk en het teken van het verbond ontvangen te hebben. Maar een christendom wat op geen enkele manier te onderscheiden is van de kinderen der wereld. Ze vinden het ook niet nodig, want dan krijg je altijd maar moeite. En dan krijg je altijd maar tegenspraak. En dan kom je alleen te staan in deze wereld. En dan kan je toch samen niks opbouwen in deze maatschappij. Nee, zo moet je het niet doen, zeggen ze. Natuurlijk, je moet je onderwerpen aan het woord van God. Maar je moet ook zorgen dat je de vriendschap houdt van de Joden, de onbekeerde Joden. De kinderen der wereld. De mensen die het kruis van Christus niet kennen als de grond van hun zaligheid. Geliefden, dat is altijd weer de list van de Satan. De Satan die doet onder ons, of die werkt onder ons op een andere wijze als onder het heidendom. Hij is zo stom niet om tegen ons te zeggen, de Bijbel is niks. Dan krijgt hij geen voet aan de grond bij velen van ons. Hij is zo stom niet om tegen ons te zeggen, die Jezus Christus, dat is allemaal niks. Bedrog, zinsbegoocheling. Nee, als hij op deze wijze komt, dan onderkennen we hem wel. Dan zeggen we, ga weg, Satan, u bent een leugenaar. Maar hij probeert het onder ons op een andere wijze, zoals hij het ook probeerde in die gemeente van Filippi. Hij zegt, natuurlijk, die godsdienst is goed die jullie hebben. Maar je moet het nou niet tot het uiterste doorvoeren. Je moet nou niet werkelijk zo star staan op alle plaatsen van de Bijbel. Het moet nou niet je één en je al zijn. Je moet ook kunnen begrijpen dat er nog andere mensen leven. Je moet verdraagzaam leren zijn. Je moet ook die andere mens levensruimte geven. Dan zegt men, je mag toch jouw wil niet opleggen aan die ander, die ongelovige. En dat klinkt dan erg christelijk, erg verdraagzaam, erg medelijdend en meedogend. maar het is ten diepste de doodsteek in het christendom, in het waarachtig christendom. Want het gaat er niet over dat wij onze wil willen opleggen aan andere mensen. Het gaat er niet om dat wij zulke dwepers zijn, omdat wij op ons standpunt begeren te blijven staan. Maar het gaat erom dat we alleen willen leven uit zijn woord. En gehoorzaamheid willen betrachten aan hem. Maar dan ook een volkomen gehoorzaamheid. En dan ook leven volkomen naar het woord dat hij ons gegeven heeft. Zonder compromissen. Ja, dat brengt het kruis mee. Dat heeft die gemeente daar in Filippi ervaren. Het kruis, de Joden, de heidenen. Dan kom je tot een botsing. Dan scheiden zich de geesten. En nu was het zo dat er veel mensen daar in Filippi zich daar niet voor over hadden. En dat hoort Paulus. En daar is hij hartelijk bedroefd om. En dan schrijft hij in het begin van dit hoofdstuk. Voorts, mijn broeders, verblijd u in den Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig, het is u zeker. Ziet op de honden, hij noemt ze honden. Ziet op de kwade arbeiders. Ziet op de versnijding. Dat waren mensen die zeiden, je moet je laten besnijden. Dus je moet terug naar de wet van Mozes. Je moet ook de instelling van Mozes onderhouden. Nee, zegt Paulus, dat zijn geen mensen die de besnijdenis voorstaan als teken van het verbond van God. Maar dat zijn mensen die willen de versnijding van het evangelie van Jezus Christus tot verderf. Want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees vertrouwen. O, zegt Paulus, ik zeg dit niet vanuit de hoogte. Ik sla niet met de zweep in het wilde weg, want ik weet wat het is in het vlees te betrouwen. Ik weet hoe dwaas het is God en de mammon, God en de wereld samen te willen dienen. Ik weet, o mensen, gemeente van Filippi, hoe een mens kan menen goden een dienst te bewijzen. En daarmee dan toch een vijand van God te zijn. Daar weet ik alles van, zegt hij. En dan noemt hij het op. Besneden ten achtste dag uit het geslacht van Israël. De stam van Benjamin. Een Hebreeër uit de Hebreeën. Naar de wetten fariseeën. Naar de ijveren vervolgen der gemeente. En naar de rechtvaardigheid die in de wet is. Zijn de onberispelijk. Dus hij torent niet vanuit de hoogte. Als een brave Hendrik op die goddeloze mensen neer. Maar hij zit als een man in de boeien. En hij schrijft schreiend zijn brief. Hij zegt, mensen, ik was ook eens zo dwaas. Ik was ook eens een vervolger van de Heer. Ik wilde vlees en geest, wet en evangelie met elkaar vermengen. Maar toen, zegt hij, toen is God in mijn leven gekomen. En toen was het afgelopen. Wat ik als winst geboekt had. Dat ik alles gierig bij elkaar vergaderd had. Om in de dag van het gericht de Heere te kunnen voorstellen. Hij zegt, hetgeen mijn gewin was. Wat mijn loon was waarmee ik hoopte voor God te kunnen verschijnen. Dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk. Ik achtte ook alle dingen schade te zijn. Om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Mijn heren, om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb. En ach die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. Hoor je? Hij zegt, mensen, ik weet ervan. Maar toen is Christus in mijn leven gekomen. Hoor je? En toen hij in mijn leven kwam, toen werd al mijn gerechtigheid een wegwerpelijk kleed. Toen werd al mijn loon, dat ik vlijtig bijeen vergaderd had. Dat mijn gewin was. Dat werd niet alleen tot niets. Nee, hij zegt, dat werd schade. Schade. Wat ik deed voor God. Dat deed ik tegen God. Het was niet alleen zo dat ik me niks van God aantrok. Maar ik stond met hoog verheven schilden tegen God. Waar ik mee dacht God te behagen. Heb ik God mee gesmart en doorstoken. En nu zegt hij. Nu is het me schade geworden. Met andere woorden, ik heb er nog steeds verdriet over. Als ik eraan denk, dan weent mijn ziel. Ik stel er ook geen enkele prijs meer op. Ik acht het als drek. Minder dan het slijk van de straat, zeg. Ik sta er ook niet meer op. Sinds dat ik Jezus Christus in het oog kreeg en op zijn gerechtigheid hoopte, is het me minder dan schade en dan drek. En nu, vanuit deze wetenschap, deze geloofswetenschap, spreekt hij, schrijft hij met een barmhartig hart. En hij wil de ogen van die Filippenzen als het ware openen, opdat ze toch niet verlaten zouden de vrijheid waarmee Christus ze vrijgemaakt heeft. Opdat ze toch niet onder dat barre juk, dat dienstbereid, wederom bevangen zouden worden. Want daar komt niks anders uit voort, zegt hij, dan ellende en krakeel. Dat is ook waar. Geliefden, wij denken bij de viering van het avondmaal vaak bijna uitsluitend aan de verhouding tot God. En het is goed dat u daar ten eerste aan denkt. Maar heb u niet opgelet hoe menigmaal de Heere Jezus ook, vooral in het eind van zijn leven, spreekt over de verhouding tot elkaar? Is het u wel eens opgevallen dat er ook in het formulier ruimschoots aandacht aan besteed wordt? Dat het heilig avondmaal vieren niet alleen is een oefenen van gemeenschap met de Heere Jezus Christus, maar dat het ook is een komen tot elkander. Een nieuw gebod geef ik u, dat ge elkander lief hebt. Dat het heilig avondmaal er ook is, opdat we samen als schapen een kudde zouden vormen in het midden van de wolven, in het midden van een krom en een verdraaid geslacht. Dat we samen aan het avondmaal zouden gevoelen dat we ook broeders en zusters zijn. Dat we elkaar om Christus wil niet missen kunnen. Dat we alleen niet kunnen staan in de strijd. Dat we elkaar nodig hebben, gelijk de hand de voet nodig heeft. En niet tot elkaar kan zeggen, ik heb u niet van nodig. Laat dat ook nog eens doordringen. Wij die vanmorgen de dood des Heren verkondigd hebben. Laat het ook in de week eens openbaar komen. Niet die Kaïns geest van, ben ik mijn broeders hoeder. En ieder moet het maar voor zichzelf uitzoeken. Maar die geest van Jezus Christus, die zijn leven stelde voor zijn vrienden. Die geest van Petrus en die geest van Paulus, die zelf in de banden, met zijn voeten in het blok, nog tijd over had. En nog een hart vol warmte had om aan die gemeente van Filippi, waar hij zag dat het niet goed ging, deze brief te schrijven. En dan schrijft hij verder aan deze mensen, dat ze toch elkaar ook zullen opscherpen en zullen vasthouden en zullen vertroosten en staande zullen blijven in de strijd tegen degene die anders wandelen. Dan zegt hij, kijk maar naar mij, wees mijn navolgers broeders en merkt op degene die al zo wandelen, gelijk ge ons tot een voorbeeld hebt. O nee, dat zegt Paulus niet vanuit de hoogte, ook dit zegt hij door de genade van God. Hij zegt, mensen, je weet toch hoe ik in mijn dwaasheid gewandeld heb. Maar u weet toch ook hoe Jezus Christus me op de weg verschenen is. En hoe hij mij verkoren heeft om de heidenapostel te zijn. En nu mag ik wandelen. Niet meer als deze valse broeders. Niet meer als deze schijnleraar. Maar nu mag ik wandelen als een dienstknecht van Jezus Christus. Wees dan mijn navolgers. Want velen wandelen anders. Van terwijl ik u dikwijls gezegd heb. En ik zeg het nu ook wenende. Ze zijn vijanden van het kruis van Christus. En zegt hij, je kan ze ook kennen in hun leven. Want hun einde is het verderf. En hun God is hun buik. En hun heerlijkheid is in hun schande. En kortom, hij vat alles samen met dit ene woord. Ze bedenken aardse dingen. Ook als over godsdienst spreekt. Als over Jezus Christus spreekt. Als over de wet van Mozes spreekt. Dan hebben ze maar één doel voor ogen. Ze bedenken aardse dingen. Daaraan kunt u ze kennen. Kijk maar naar hun leven, zeg. Hun leven heeft geen hoogte. Er is geen tempel in hun leven. Ze zijn als Kaïn, een onheilige. Ze hebben geen hoogte in hun leven. Ze hebben geen uitzicht. Ze bedenken aardse dingen. Ten diepste zijn ze bezig om zichzelf te dienen. Ook met heel hun godsdienst doen ze niet anders dan hun heerlijkheid zoeken in hun schande. Dat wil zeggen, in hun zonde en in de gevolgen daarvan. Geliefden, hier is het onderscheid gesteld. En nu gaat hij verder in onze tekst. En dan zegt hij, laten wij zo niet wandelen. Dit komt niet overeen met ons burgerschap. Want, zegt hij, onze wandel is in de hemel. Luther heeft vertaald, maar ons burgerschap is in de hemel. In de grondtekst wordt een woord gebruikt wat we nog door wandel, nog door burgerschap zouden vertalen in het Nederlands. De onze hebben het vertaald met wandel en ik zeg al, Luther heeft het vertaald met burgerschap. Maar het is een woord dat dus aanduidt dat onze, het land waar we geboren zijn, de staat waar we thuis horen, dat is de hemel. We zijn vanuit God geboren. Daar ligt ons burgerschap. Daar ligt onze wandel. Maar onze wandel is in de hemelen. Dat is in tegenstelling met die mensen die het ook wel over de godsdienst hebben, maar die aardse dingen bedenken. Wier heerlijkheid is in hun schande. O zeker, nu is het ook zo dat Paulus en alle die met hem een even dierbaar geloof ontvangen hebben, vaak ook aardse dingen bedenken. Maar dit kunnen we toch voor God zeggen, dat onze heerlijkheid niet is in onze schande. We vallen menigmaal in de zonde, maar de zonde maken ons ellendig, hulpeloos, bedroefd. We zijn niet blij over onze zonde. De zonde is ons niet tot eer, dat gevoelen we in ons hart. Dit hebben we in tegenstelling met de kinderen der wereld, die lachen kunnen en zingen kunnen en springen over hun eigen zonde. Wij doen de zonde ook, helaas. Maar we zijn er niet blij mee. Het is onze gedurige smart. We begeren ervan verlost te worden. Nu zegt Paulus, dat komt omdat we een ander leven hebben. Ons burgerschap, onze wandel is in de hemelen. Wat bedoelt hij u nu mee? Bedoelt hij nu eigenlijk mensen, hier moet je van deze wereld niks meer aantrekken, want we zijn nu eenmaal op reis naar de hemel, en laten mensen hier van de aarde, de aardse mensen het hier op de aarde maar regelen, laten wij maar zoeken dat we in de hemel mogen komen. Oh nee, dat bedoelt Paulus beslist niet. Als hij dat bedoeld zou hebben, dan zou hij niet zo machtig veel werk verzet hebben in deze wereld. Want Paulus kon met recht zeggen, ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Doch niet ik, zegt hij, maar de genade Gods die met me is. O nee, als er iemand geweest is die op deze aarde gewerkt heeft, stad en land heeft afgereisd, de zeeën doorvaren, de alle landen langs de Middellandse Zee ongeveer afgereisd om het evangelie van Jezus Christus te verkondigen, in gevangenissen gewandeld, in allerlei nood, onder de valse broeders verkeerd, omdat hij er enige zou mogen gewinnen. O nee, Paulus was er de man niet na, om te zeggen, mensen, zoek de hemel maar, en laat de mensen op de aarde verder maar voor zichzelf zorgen. Nee, maar wat bedoelt hij dan, als hij zegt, maar onze wandel, ons burgerschap, dat is in de hemelen. Nou, dan bedoelt hij dit. Wij zijn dus uit God geboren. Dat is onze staat. Hier op aarde is onze toestand. Dat is tijdelijk. Dit is voorbijgaan. Onze staat is, we zijn burgers van de hemel. We zijn kinderen van God. Maar onze toestand, we leven nu nog uit van de Here, hier op aarde, hier beneden. Onze toestand is dat we in deze wereld zijn. Laten wij daar rekening mee houden. De zonden, die hebben een ontzaglijke afstand gemaakt tussen de hemel en de aarde. Niemand kan van nature zeggen dat de hemel zijn vaderland is. Niemand. Paulus ook niet. En Timotheus ook niet. Nee, dat is van nature bij niemand van ons. Want, ach, het onbekende wordt door ons ook niet bemind. Ten diepste verlangen we zelfs nog niet naar de hemelse heerlijkheid. Omdat die heerlijkheid in onze natuur staat, totaal verborgen is. We doen er wel een gooi na, een greep na, maar het is naar het onbestemde. naar het onbekende, omdat het hier nou eenmaal ook niet alles is. Maar er is een tijd in het leven van Paulus gekomen, en dat hebben al Gods kinderen met hem gemeen, dat ze uit God geboren zijn. Dat ze de hemel tot een erfland, tot een vaderland gekregen hebben. Dat Sion hun woonplaats geworden is. En toen ineens, toen hebben ze het gezien. Toen hebben ze het in hun hart ervaren. Toen heeft die hemel waar God is, waarde gekregen. Ze hebben er iets van gezien. Ze hebben iets van die lucht ingeademd. En ze hebben iets van die heldere glans des hemels in hun leven gezien. Toen zijn ze gaan zoeken om dat te mogen bereiken waartoe ze geroepen zijn. Paulus zegt in dit hoofdstuk, nee mensen, het is ook nog niet zo dat ik nu al wandel in die hemelen als een hemelburger. Ik heb het ook nog niet verkregen, dat wil zeggen, ik ben nog niet volmaakt, ik heb mijn zin nog niet. Het is mijn begeerte nog niet zoals ik nu leef, het is de vervulling van mijn begeerte nog niet. Maar zegt hij, ik jaag ernaar. Ik zoek het te grijpen. Dit weet ik. God heeft me ertoe gegrepen. Toen is de strijd in zijn leven gekomen. Toen heeft hij niet langer geschikt en geplooid. Toen heeft hij niet langer gegeven en genomen. Toen de Heere de hemelen voor hem opende. En toen Jezus Christus door hem gezien werd. Toen heeft hij gekozen. Oprecht, hardgrondig, voor tijd en eeuwigheid. Toen heeft de kracht van Gods genade hem aan Christus zijde gesteld. En is hij met zijn wandel in de hemelen gekomen. Dat is de doodsteek van het christendom. Wanneer we zo wat willen schikken en plooien. Wanneer we ieder zo wat van het zijne willen geven. Want dan krijgt Christus het zijne niet. Geliefden, als wij vanmorgen aan het Heere Dis hebben aangezeten, dan mogen dat ons hart opnieuw met zijn liefde vervuld hebben. En dan hebben we ook beseft dat hij het waardig is dat we geheel en al voor hem leven. Dan hebben we het ook in ons hart gevoeld. Onze wandel is in de hemelen. En waarom? Wel, wij verwachten uit die hemelen onze zaligmaker, namelijk de Heer, Jezus Christus, die verwachten wij daaruit. Die zaligmaker die om onzentwil de hemelen verlaten heeft, die op deze wereld zijn werk heeft gedaan, het kruis heeft gedragen, het offer heeft gebracht, en die nu heen gegaan is tot den Vader, en die gezegd heeft, en waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. Aan hem zijn wij verbonden. En omdat we hem verwachten, willen we ons voorbereiden in dit leven om hem te kunnen ontvangen. En dat is nu de zaak van ons leven. Dat is nu de spil waarom ons leven draaien moet. Dat we naar hem uitzien. Dat ons hele leven, ons dagelijks leven, op ons werk, in het gezin, dat dat staat in het teken van de verwachting van de Heer Jezus Christus. Zo moet ons leven ingericht zijn. Daarom heeft hij ons aan zijn tafel genodigd. En daarom heeft hij ons vriendelijk toegesproken. En daarom heeft hij gezegd dat hij ons kent. Dat onze stem hem zoet is. En onze gedaante voor hem lieflijk is. Opdat wij nu ook door diezelfde liefde die hij ons gegeven heeft, hem zouden behagen. En in dit leven zouden openbaren dat onze wandel in de hemelen is, omdat we van daaruit onze zaligmaker verwachten. Onze zaligmaker. En wie is die zaligmaker? Dat is niet die Jezus van die valse leraars. Dat is niet die Jezus van die mensen die wet en evangelie vermengen. Maar dat is die Jezus die zijn leven aan het kruishout heeft uitgestort. Die gans en al in mijn plaats gestaan heeft. Die mij volkomenlijk voor God gerechtvaardigd heeft. Die ook alleen maar het kleed van mijn heiligheid zijn kan. Voor het aangezicht van God. Paulus, hij benadrukt het nog eens. Hij zegt, dat is die Heere. Die Heere die ons gekocht heeft. Vrijgekocht, niet met vergankelijke dingen. Goud of zilver. Maar met zijn dierbaar bloed. Denk erom, ge zijt niet meer van uzelf. Ge moogt niet met vlees en bloed te raden gaan, wat het beste voor u en voor de mensheid zou zijn. Maar ge moet te raden gaan met het woord van uw Heer. O geliefde christenen, laten we dat doen. Laten we niet te raden gaan met wat de mensen willen. Zelfs niet wat uw huisgenoten willen. Wat uw liefste willen, wat uw natuurlijke betrekkingen betreft. Ook dat geeft vaak zo'n duisternis in het leven van Gods kinderen. Wanneer ook in de gezinnen niet eerlijk voor de zaak van Christus gestreden wordt. Wanneer altijd maar terwille van een onbekeerde man en terwille van een onbekeerde vrouw en terwille van kinderen die zo graag de wereld zouden willen dienen, wat geschipperd wordt met de dienst van God. En u weet het wel, ik bedoel dat niet in de zin van gebod op gebod en regel op regel en hier een weinig en daar een weinig. Ik bedoel het juist niet in die wettische zin, maar vanuit de liefde van Christus, die ons leven heeft opgeëist omdat hij zijn leven voor ons heeft afgelegd. En die nu van ons verwacht dat we hem in alle liefde zouden dienen. In alle ootmoedigheid met een teder hart. Want u krijgt het niet met de zweep voor elkaar. Maar door de genade van de Heere Jezus Christus. Daarmee heeft hij ons klein gekregen. Met die goddelijke onbegrepen, onpeilbare liefde heeft hij ons klein gekregen. Heeft hij de band met de zonde en met de wereld verbroken. Heeft hij gemaakt dat we een gruwel hebben aan onze oude natuur. Dat heeft hij door zijn goddelijk mededogen, door het kruis, door zijn eeuwige liefde, door zijn bloedstorting, door zijn genade teweeg gebracht. Wel nu, laten we dan zijn navolgers zijn. En laten we dan ook al zo zijn kruis dragen. De smart om zijnentwil dragen. Met een bewogen hart degene die God ons toebetrouwd heeft, ook in onze gezinnen. Het heilspoor wijzen, opdat ze zien mogen, dat we om zijnentwil alle schade en drek geacht hebben. Wat gaat er een wondere kracht uit van een christen die het op zijn Heere waagt. Dan is het geen wagen die op zijn God vertrouwt, die vaststaat op het woord van Gods genade. Dat gaat nooit gepaard met hardheid, nooit gepaard met eigen wijsheid, nooit gepaard met onbuigzaamheid. Maar dat is de vrucht van de inwoning van Gods geest. Dat gaat door de liefde, door de genade van God. Nu zegt hij, door die Heere die we uit de hemel verwachten, die is Jezus, de zaligmaker, mijn zaligmaker, die me verlost heeft van het grootste kwaad en die me gebracht heeft tot het hoogste goed, die me van een kinderhuil tot een kind van God gemaakt heeft, die me zijn genade verleend heeft. Jezus Christus noemt hij hem. Mijn verlosser, mijn gezalfde. Die om mijnentwil, zich uit een hemel liet verstoten. Zich van deze aarde liet opheffen aan het kruis. Christus, de gezalfde. Die mij geworden is van God tot wijsheid, rechtvaardigheid en tot een volkomen verlossing. Geleden, daar hebben we vanmorgen gedachtenis van gehouden. En nu vraagt de Heere dat dan onze wandel ook in de hemelen zou zijn. Van waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Namelijk de Heere Jezus Christus. Die den Heere verwachten. Dat is een eigenschap van het waarachtig geloof. Die verwachting die God ons gegeven heeft op hem. Toen alle andere verwachtingen werden afgesneden. Kent u dat? Gods kinderen kennen daar iets van. Wanneer ze geen verwachting meer hebben van hun gerechtigheden, van hun ijver voor God, zoals Paulus in zijn eertijds, maar die een verwachting gekregen hebben, omdat Gods geest hun leven is binnengekomen, omdat ze als nieuwgeboren kinderkens door het woord van God zijn wedergeboren en nu begeerig zijn, verwachten naar de redelijke en onvervalste melk. O, is uw hart aan de Heere verbonden, aan het woord van God? Is het een behoefte van uw ziel te leven met Gods kinderen voor Gods aangezicht? Dat zijn de waarachtige kentekenen van de genade. Daarmee gaat altijd gepaard die hartelijke droefheid, dat we God door onze zonde vertoornd hebben. Dat hartelijk vluchten van de wereld met haar begeerlijkheid. Dat uitroepen tot de zonde, heen en uit, heen en uit. Wat heb ik langer met u te doen. De kleinste van Gods kinderen zal dat toestemmen. En die zal zeggen, ja, ja, mijn burgerschap is in de hemel. Als ik daar maar aan kan denken. En als mijn hart daar maar mag vertoeven. En als ik daarin mag bezig zijn in mijn dagelijks werk. Als ik dan eens aan de Heere denken mag. De Heere Jezus. De Heere Jezus Christus. Die om mijnentwil is arm geworden. Die om mijnentwil van God verlaten is. Die zich alles heeft ontzegd. Die nooit gevraagd heeft naar zijn eigen eer. En naar de eer van de mens. Ik zoek mijn eer niet, zegt hij. Maar de eer van mijn Vader. Die mij gezond heeft. Er is één die mijn eer zoekt. En dat is mijn Vader in de hemel. Die de drinkbeker gedronken heeft. Tot op de heffe ogenliefden. Als dan die gestalte in ons komt. Die ook in hem was. Dan wandelen we in de vrijheid. Der kinderen Gods. Anders zitten we altijd gekluisterd. Want weet voorzeker. Hoeveel te meer je naar de mensen kijkt. En hoeveel te meer je naar de mensen luistert. Naar die mensen namelijk. Die als deze valse leraars. Deze wettische leraars, wet en evangelie met elkaar willen vermengen. Hoeveel te harder dat je ook tegenover elkaar wordt. En hoeveel te benepener dat je ook wordt ten opzichte van jezelf. Dan word je van die griezelige, eigenwijze mannetjes en vrouwtjes. Van die mensen die het altijd beter moeten weten. Die altijd op de tenen van de ander moeten gaan staan. Om zichzelf toch maar geloofwaardig te maken. Dat die ander toch maar zeggen zou, ja hoor, maar het is toch wel een bekeerd mens. Oh, wat leef je dan toch een ellendig leven. Wat ben je dan toch een ellendige, jammerlijke, arme, naakte stumper. Wanneer je leven moet bij de gratie van de mens. Ook al is dat mens een kind van God. Het hoeft ook niet, geliefde. U hoeft niet te beleven bij de uitspraken van mensen. Godzijdank niet, er is één die me oordeelt. En dat is Hij, die me heeft wedergeboren uit water en geest. Die mijn naam geschreven heeft op de rol van Sions burgers. Die me tot zich getrokken heeft met de koorden van zijn eeuwige liefde. Diens ik ook dien. Dat is Hij. Met Hem sta ik in rekening. Laat dan uw wandel in de hemelen zijn. Laat God het bemerken. Laat de heilige engelen ervan zingen. Maar laten de mensen het hier beneden ook bemerken. En dan zult God kruis dragen. Het kruis van die onbekeerde Joden. Van die honden. Van die mannen van de versnijding. Maar die met ons zijn, die zijn meer dan die tegen ons zijn. En als ik dan u heb, o Heer mijn, zal dan iets anders mijn God zijn. Zou ik ergens groot of te klein een God hebben. Dan u alleen. Hoor maar. Paulus zegt, dan hebben we de toekomst aan ons. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Opdat hetzelfde gelijkvormig wordt aan zijn heerlijk lichaam. Naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Paulus zegt, dan hebben we een toekomst. Dan wordt hier in die strijd ons lichaam vernederd. Maar, zegt hij, dan blikken we toch over het kruis heen. Dan blikken we toch aan het eind van die smalle weg. Door de poort. In het hemelspaleis en we zien het licht van het nieuwe Jeruzalem. Dat zal Hij doen. Hij zal voor ons zorgen. De strijd is Godes. Laat ons dan ons op Hem verlaten. Hij zal het doen. Laat ons zingen. In het tweede gedeelte van onze tekst begeren te verklaren. Van Hem die komen zal. Om dat vernederd lichaam aan zijn lichaam gelijkvormig te maken. Uit Psalm 98 het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. De handen klappen naar omhoog. Het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heren op. Hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Al het volk daar het wreed geweld moet zwichten. Wordt in rechtmatigheid geleid. Het vierde van Psalm 98.
Thank you.
Waarom noemt Paulus in zonderheid dit lichaam waarin hij nu leeft een vernederd lichaam? Dan heeft hij in zonderheid het oog op de vernedering die ons overkomt om het kruis van Christus. De vernedering die hem aangedaan was nu hij daar als een gezant van Christus in een keten gebonden zat. Die ons vernederd lichaam veranderen zal. Maar in het algemeen, al zitten wij niet in de gevangenis. En al zijn wij niet gebonden met een keten aan een blokken van een krijgsknecht zoals Paulus in zijn gevangenschap. Het is toch in het algemeen waar dat degene die Jezus Christus begeert te dienen, die een kind Gods mag zijn in deze wereld, ook met een vernederd lichaam te kampen heeft. In de eerste plaats omdat dit lichaam nog steeds een speelbal is van de vorst der duisternis. Omdat dit lichaam nog steeds wordt opgezweept door allerlei lusten en driften die tegen het woord van God zijn. Omdat dit lichaam nog een lichaam vol zonde en des doods is. Omdat dit lichaam steeds naar het stof heen trekt. Omdat dit lichaam steeds uit is op het compromis. Omdat dit lichaam zich der wet Gods niet wil onderwerpen. Omdat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet berven zou. Daarom moet dit lichaam steeds vernederd worden. Moeten onze lusten gedoofd worden, onze verdorven lusten namelijk. Moet ons lichaam veel ontzegd worden. Moeten we in dit vlees smaadheid leiden. Moeten we de wereld verlaten met haar begeerlijkheden. Denk daar niet licht over. De macht van het vlees is een ontzaglijke macht. De heiligste uit de schrift, die hebben naar onder gezucht. Ze zijn ineen gekrompen van smart, wanneer het vlees de overhand had, dat begeerde tegen de wet. Dat vlees waar Paulus zo smartelijk van klaagt, in Romeinen 7, die wet des vleeses, die wet der zonde, die altijd maar naar beneden trekt, die leden die nog op de aarde zijn, die kunnen nooit vernieuwd worden. Die zijn voor geen verbetering vatbaar. Daar komt nooit iets van terecht. Die moeten gedood worden. En dat van dag tot dag. En dat vermogen we alleen door den geest. Indien je door den geest de werkingen des vleeses dood. Door die geest van Christus namelijk. Geliefden heeft ons vanmorgen aan zijn tafel onthaald. Om ons te laten zien wat hij gedaan heeft. Wat hij ervoor over had. Wat hij geleden heeft. Niet opdat wij kleine zaligmakertjes voor onszelf zouden zijn. Miniatuur Christussen. Die hoogte bereiken we in de eeuwigheid niet. Maar opdat we ziende op wat hij gedaan heeft. Nu ook uit hartelijke liefde tot hem. Het vlees zouden kruisigen met zijn begeerlijkheden. En dan mogen we in dat kruisigen van dat vlees net zo goed op hem steunen. Als dat we op hem steunen ten opzichte van de vergeving van onze zon. Want hij heeft dat niet alleen het kruis gedragen. Opdat hij onze schuld zou wegnemen in het recht van God. Maar hij heeft ook voor ons een nieuw kleed geweven. In zijn gehoorzaamheid. Waarmee hij onze verwonde schouders bedekt. Voor het aangezicht van God. Ik bedoel, hij is niet alleen voor ons een God. Die ten opzichte van onze gerechtigheid het offer bracht. Maar hij is ook onze heiligheid. Hij is onze heiligheid voor God. Hij is die volkomen bedekking van al onze zonden. Dat wil zeggen, ook in ons leven kunnen we niet volgen zonder hem. Kunnen we niet de zonde doden zonder zijn kracht. Kunnen we niet het lichaam der zonde en des vleeses tegenstaan en afbreken. Dan alleen in de gemeenschap met hem die gezegd heeft, zonder mij kunt gij niets doen. En dan is dit lichaam in de strijd meer en meer een vernederd lichaam. Vernederd om der zonden wil. Vernederd in ziekte en moeite en ouderdom. En zorg als het de last des levens niet meer dragen kan. Het is alles om der zonden wil. Maar als Paulus dan zo eenzaam zit daar in de gevangenis. de dood voor ogen, aan een keten vastgekluisterd, dan zegt hij, we hebben toch hoop. De smaadheid die ik nu leid, dat is de smaadheid van Christus. En die is mijn meerdere rijkdom dan al de schatten van Egypte. O gemeente van Filippi, speel niet onder één hoedje met die valse leraars, die honden, die versnijders, om uw lichaam te sparen, om smaadvrij, om kruisvrij door deze wereld te gaan. Want indien ge zo uw lichaam spaart, dan zult ge het verliezen. Maar als ge nu uw leven prijsgeeft om zijnentwil, en alleen uw begeerte verlaat op zijn gerechtigheid, dan opent zich de toekomst hier op aarde reeds. Hier op aarde reeds. Want dat hemelburgerschap krijgt gestalte hier beneden. De hemel begint op de aarde. De hemel begint hier in ons leven. De voorsmaken van de eeuwige Sabbat in ons hart ervaren. Hier beneden. Hier beneden, zegt Paulus. Hij zal het doen. Ons vernederd lichaam. Hij zal het veranderen. En dan zal het gelijk zijn aan zijn heerlijk lichaam. En dat zal hij doen naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Dat wil zeggen, Jezus is koning. Door hem is de wereld geschapen. Hij heeft zijn vernederd lichaam opgewekt door zijn goddelijke kracht. Hij is opgestaan uit het graf. En hij zal ook degene die in hem sterven en in hem ontslapen alzo opwekken. Alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Met andere woorden, hij heeft er macht toe gekregen. Hij is die grote en die sterke God. Hij zal ons vernederd lichaam eenmaal veranderen. Opdat het aan zijn heerlijk lichaam gelijk worden zal. Daar is loon naar uw arbeid. Dat genadeloon dat hij beloofd heeft wanneer je hier zijn voetstappen drukt. Kom, kinderen Gods. De kleine met de grote. De minst en de meest geoefende. Die zijn dood mocht verkondigen. Die de tekenen van zijn liefde als een onderpand van zijn eeuwige trouw uit zijn hand mocht ontvangen. Laat gezien worden dat uw wandel in de hemelen is. Twist niet met deze wereld om een stukje brood en een stukje stof en een beetje goud en een beetje eer dat toch vergaan zal. Heerst koninklijk over al deze dingen. Treed het stof onder uw voeten. Begin in uw gezin. Begin op uw werk. Begin er vandaag mee. Sla uw ogen naar het gebergte heen. En zegt, mijn verwachting is van de Heere, die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Is uw geloof vaak zwak, bestreden, aangevochten. Naar de mate dat ge uw oog richt, door de smalle weg. Op het licht waardoor de poort van het nieuwe Jeruzalem onze ziel reeds binnenstraalt. Naar die mate zal het u ook gemakkelijk zijn. Om af te leggen een lichaam der zonde en des doods. Om achter te laten vlees en bloed dat het koninkrijk Gods niet beërven kan. Om steeds dichter bij uw Heere en zalig maken te schuilen. Kom, zeg het eens. Zijt ge er ooit teleurgesteld mee uitgekomen. Als ge uw Jezus liet zorgen. Heeft hij u ooit teleurgesteld in uw verwachting? Heeft hij niet gezegd, alles wat ge om mijnentwil verlaten zal, vader en moeder, man en vrouw, huizen en akkers, het wordt u honderdvoudig weergegeven. En in de toekomende eeuw, het eeuwige leven, is het u niet genoeg, als de mond der waarheid gezegd heeft, voor u te zullen zorgen. Wat zijt ge dan bezorgd, gij klein geloof? Zeggende, wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Al deze dingen zoeken de volken. Maar uw hemelse Vader weet dat ge al deze dingen behoeft. Sla dan uw oog op hem. Laat hij uw leidsman zijn. Maak het in de praktijk van uw leven waar. Wanneer ge met uw hand geschreven hebt, laat het staan. Ik ben des Heren. Volg zijn voetstappen door bezaaide en door onbezaaide wegen. Zo zult ge gesterkt worden in het dierbaar geloof. En wat geeft dat een bevrijdende kracht? Wat maakt dat ons leven rijk? Wat opent dat voor onze ziel de toekomst? Al zijn we dan hier niet meer dan arme ellendige weners. dan arme en ellendige schapen, slachtschapen, door de wereld verstoten, door de godsdienst miskend, maar dan toch dierbaar in de ogen van hem, wiens stem ons dierbaar is, wiens genade we hebben mogen ervaren, aan zijn heilige disch, o de kleinste, met de grootste, loof dan uw koning, die met zulke dure prijs u vrijkocht. Laat uw hart gezet zijn op die dingen die eeuwige waarde hebben, en wat u betreft, die de dood des Heren niet met ons verkondigen, terwijl ge toch openlijk belijdenis des geloofs gedaan hebt, en u daarmee verplicht hebt, ook de heilige sacramenten te onderhouden, in het midden van Gods kerk. Hoe moet dat nou met u? Hoe moet dat nu? Onze wandel is in de hemelen. Waar is uw wandel dan? U hebt het bewezen vanmorgen. En waarom? Wat lette u? Om zijn dood te verkondigen? Uw zonde? Hij zegt, al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken wit als de wol. De hardheid van uw hart. Hij zegt, ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen. En ik zal u een vlezen hart geven, opdat ge in mijn inzettingen wandelen zal. Waarom blijft u dan tegenspreken? Ja, zegt u, ben liefdeloos en wereldsgezind. Waar dan heen? Waar dan heen? Voor een verbroken hart en voor een verslagen geest? Ja, zegt u, maar er moet toch plaats gemaakt worden in het leven van een mens om aan het avondmaal te kunnen gaan. Wie moet die plaats maken in uw leven? Wie moet dat doen? Wie? De duivel? Uzelf? De wereld? God de Vader? Hij is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. De Heilige Geest, die gaat slechts uit waar Christus hem zendt. Waar dan heen? Tot Christus. Hij maakt plaats voor zichzelf. Hij maakt plaats voor zijn profeet, door zijn profetische, voor zijn priesterlijke brief, tot hem heen. Al was ge zo hard als de meest goddeloze, al had ge een leven achter uw rug als Manasse, al had ge in uw godsdienst God getergd als Saulus op de weg naar Damascus, al had ge het leven geleid in uw eertijds als een Maria Magdalena, waar anders heen dan naar Jezus? Daar is onder de hemel geen andere naam de mensen gegeven door welke gij kunt zalig worden dan de naam van Jezus. In die naam begeren we te leven. In die naam hopen we te strijden. Op die naam hopen we ons neder te leggen. En door die naam verwachten wij dat dit lichaam, wat om der zonden wil een vernederd lichaam is, door hem verheerlijkt uit het stof zal herrijzen, gelijkvormig aan zijn glanzend lichaam. Ja, we hebben goede moed dat hij ons om zijn gerechtigheid door zijn offeran met het kleed zijns heils bekleed aan zijn hand zal binnenleiden als zijn bruid, zonder vlek en zonder rimpel, voor de troon van God, en zal zeggen, Vader, zie hier ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt, dan zullen we met een verheerlijkt lichaam aan de ronde tafel aanzitten en de nieuwe wijn drinken in het koninkrijk Gods en des Vaders. Amen. Getrouwe God en zaligmaker, laat ons dan de rest van ons leven moedig voorwaarts gaan. En als in het rommelen der oordelen het geruis van uw naderende voetstap vernomen wordt, ons hoofd omhoog heffen weten dat ons verlossing nabij is. Nog weinige jaartjes of daagjes, het is u bekend,
dan ga ik op tot Gods altaren, tot God, mijn God, de bron van vreugd, om dan altijd bij de Heere te zijn, om uit uw hand de drinkbeker te mogen ontvangen. Daar zal geen traan meer aan kleven, daar zullen de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Daar zullen we niet meer omdragen, een lichaam der zonde en des doods dat ons naar beneden trekt. Maar daar zullen we met een nieuw lichaam, gesterkt door een edele geest, volvaardig wat van uw geboden lopen. En onze ogen zullen de koning zien in zijn schoonheid. Heere, wil ons daarbij bewaren en daaruit doen leven. Zegen ons met onze kinderen. Opdat we in die schaduw van het kruis zouden wandelen, alle de dagen onzes levens. En zo, als uw sieraad op aarde staan zouden, in het midden van een krom en verdraaid geslacht, in ons is geen kracht. Wij struikelen dagelijks in velen, maar onze ogen zijn op u. Verlaat ons niet. Amen. Wij zingen nu tot slot uit Psalm 43, het derde en vierde vers. Zend Heer uw licht en waarheid neder en dan ga ik op tot Gods altaren. Psalm 43, vers 3 en 4. Ja. Heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.